Goedemorgen, zusters en broeders en gasten in de Oosterkerk en aan hen die op afstand met ons verbonden zijn, nu of later. Vandaag gaat dominee Peter Barmentlo voor. Hij is predikant van de protestantse gemeente De Rank in Nieuwegein Zuid, maar hij is woonachtig in Zeist en ook is zijn gezin en hij betrokken bij de Oosterkerk. De muziek en begeleiding van de samenzang wordt verzorgd door Willem Boog en de Oosterkerkband onder leiding van Peter Kuipers. Dan wil ik Michiel nog even naar voren vragen om als jongerenwerker, jeugdoudeling in deze hoedanigheid nog een korte mededeling te doen.
Ja, goedemorgen allemaal. Ik sta eigenlijk met heel goed nieuws. We hebben echt een fantastisch kinderdienst team. Daar zijn we echt heel blij mee. En we hebben eigenlijk genoeg mensen nu voor ongeveer de helft van de diensten. Dus dat is eigenlijk heel mooi. Maar we hebben het idee dat het wel goed is om echt door te gaan met elke week kinderdienst aanbieden. Het kan ook zijn dat de Heilige Geest ons uitnodigt om een beetje om en om te doen. De ene keer met z'n allen een dienst en de andere keer kinderdienst en volwassenendiensten apart. Maar dat idee hebben we niet. We hebben het idee dat het echt mooi zou zijn om door te gaan eigenlijk met de wekelijkse kinderdienst. Dus daarom echt een oproep van meld je aan om daar meer over te horen bij mij of bij Reiner. Reiner van der Brink. En het kan natuurlijk zijn, en dat is heel menselijk, dat je direct denkt, oh nee, ik doe al zoveel. Zondag is mijn vrije dag. Ik heb te weinig bagage hiervoor. Ik heb te veel bagage hiervoor. En dat zijn allemaal argumenten die direct in je op kunnen komen. Ik ben te oud, ik ben te jong. En dat is heel menselijk. Maar we willen jullie echt vragen om over die eerste mentale horde te springen. En echt tijdens de dienst of thuis is rustig te bidden met deze vraag. Want kinderdienst is eigenlijk de meest directe en makkelijke manier om het evangelie van Jezus te verkondigen. En het is ook een hele mooie manier om alles wat je ontvangt in het leven, maar ook hier in deze gemeente, verder uit te delen. Dus ik wil je echt uitnodigen als je vragen hebt of je wil je direct aanmelden. Dat kan bij mij na de dienst of bij Reinder. Of natuurlijk later. Neem een contact op via een appje of een mailtje. En dan hoop ik dat we in de toekomst echt gewoon elke week kinderdienst kunnen aanbieden. Dank jullie wel.
Bedankt Michiel voor deze oproep. De bloemen gaan vanochtend naar de familie Kuipers als blijk van meeleven van de gemeente. De moeder van Annieke is vorige week zondag overleden en afgelopen vrijdag begraven. Wie wil die bloemen bezorgen? Nee, dan doe ik het. Oh. Ja, dankjewel Ina. Dan wil ik Boris naar voren roepen om de paaskaars aan te steken.
In licht en in donker is God heel dichtbij. Hij houdt van ons allen, van u en van mij.
Heel erg bedankt, Boris. Dan zingen we nu ons aanvangslied. Lied 149, de versen 1 en 3. Halleluja, laat opgetogen. En ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in de eeuwigheid en die nooit in de steek laat het werk dat Hij begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mogen jullie gaan zitten? We gaan even naar de eerste foto kijken. In de zomer ben ik gewend om een Bijbelverhaal te verbinden met een boek of een film. En dit keer een film. Small Things Like These. Bekende acteur Cillian Murphy uit Ierland. Bekend van de film Oppenheimer. En het is de verfilming van een boek van Claire Keegan. Dat zien we op de tweede foto. Dat is het boek. Het is ook een aanklacht tegen de kerk, zoals we zullen zien. En hij draait toevallig morgen in Fiji. Je kunt het nog ook gaan bekijken. We gaan met elkaar zingen Welkom in Gods huis.
Als je honger hebt of dorst, hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn, hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Kom als je moe bent van je vlucht, hier ben je veilig, hier is rust. Kom maar als niemand je verdriet, hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen. Welkom in Gods huis. Word je liefdevol omarmd. Kom maar als niemand je verstaat, hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen. Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis. Welkom in Gods
Laten we bidden om ontferming. Heer, de meesten van ons hebben een goed verstand, maar bedachtzaamheid is soms ver te zoeken. We zijn volop bezig dingen goed te doen, maar zijn we ook met de goede dingen bezig? We hebben een mond gekregen om te spreken, maar al te vaak zwijgen we wanneer we zouden moeten spreken. En spreken we wanneer we beter hadden kunnen zwijgen. We hebben 2 oren gekregen om te horen, maar echt luisteren kost vaak moeite. We schamen ons vaak omdat we dingen niet goed gedaan hebben, maar soms ook omdat we het zo goed hebben in een wereld vol tekorten. Heer, we komen hier in de stilte om even tot rust te komen. Even tot onszelf, ja, bij u te komen. Om te horen dat we welkom zijn in uw huis. Dat we met open armen ontvangen worden. Dat we hier mogen komen met onze leegte, met onze tranen en pijn, met wanhoop en verdriet. En we bidden u, Heer, ontferm u over ons leven en over deze wereld. Wees met hen die niet gezien worden. Ontferm u over hen waar niemand naar luistert. En wees met hen die de moed hebben opgegeven. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Foto laten zien. Ja, ik was een paar jaar geleden op vakantie in Spanje en het viel me op dat bijna al die kerken 3 deuren hebben. En wat voor deuren? Die middelste, ja, ik denk dat die wel 6 meter hoog is. En ik dacht, waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom hebben ze dat gedaan? En eerst dacht ik, dat is missionair. Om te laten zien, je bent welkom in de kerk. 3 deuren. Maar toen dacht ik, ja, of zou het nog iets anders kunnen betekenen? Dat je, als je over de drempel van de kerk stapt, dat je in de wereld van God binnenstapt. Als klein mens bij die grote God. En daarom van die hoge deuren. Om je daar iedere keer aan te herinneren. Je komt bij de ene. Bij God. Laten we met elkaar bidden. Heer, we zijn vanmorgen door de deur van de kerk binnengestapt. En we zijn zomaar uw wereld binnengestapt. Als kleine mensen in uw grote wereld. We leven in hopeloze tijden. En we genieten van het heerlijke weer. Maar kunnen onze kop niet in het zand steken. We brengen daarom bij u onze droeve, milde wanhoop. Over wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Maar geef dat dit uur vanmorgen ons wakker schudt. Dat we even bij u mogen komen. In uw wereld, de wereld van uw woorden en beloften. Zodat we even boven deze wereld uitgetild worden. En uitzicht krijgen op uw toekomst. Dat uw woorden nooit te vergeefs gesproken zijn. Maar onherroepelijk hun beslag zullen krijgen. En het kwaad het onderspit zal delven. Zoals de opstanding van uw zoon het begin was van die nieuwe toekomst. En we zo op dat spoor gezet zijn. Dat er leven door de dood heen is. Zodat we weer kunnen lachen en getroost worden. En we even een glimp opvangen vanmorgen van uw waarheid. Wilt u dan zelf ons bij de hand nemen. En geloven en vertrouwen wekken. In onze droeve en lege harten. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Mogen de kinderen naar voren komen? Kom maar. Hey, ik was van het week in het bos. En ik heb wat gevonden. En dan moeten jullie raden wat ik gevonden heb. Wat zit hierin, denk je? Ja. Kastanjes. Je hebt het al gezien in het bos. Ja. Kijk, ik heb allemaal kastanjes gevonden. Hele mooie. Ja, wat zou je nog meer in het bos tegen kunnen komen? Ja?
Tenappels.
Tenappels, ja. Bladeren, ja, die komen ook alweer, hè? Ja. Wat zeg je?
Eikels.
Eikels ook, ja. En wat nog meer?
Paddenstoelen.
Ja, dat begint allemaal weer te komen. Ja, jij nog één?
Bomen.
Ja. Gelukkig wel, in het bos. Ja. En de wolf?
Nee.
Je zit ver weg in het bos, hè? Ja. En je weet wat je moet doen als je een wolf tegenkomt, hè? Ja. Stilstaan. Je heel groot maken. Helpt me mij niet echt. En dan heel hard schreeuwen. Schijnt dat dat helpt. Nou, maar hier loopt hij niet hoor. Nee. Maar ik heb inderdaad kastanjes gevonden. En ik heb ook 2 verschillende gevonden. Wist jullie dat er 2 verschillende kastanjebomen zijn? Ja, weet jij het? Ja, paardenkastanje. Dat is deze, ja. En wat nog meer? Hoe heet die nou? Weet jij het? Heb je ook kastanje gezocht? Hartstikke leuk, ja. Nou, dit is een tamme kastanje. Ja, en een tamme kastanje, daar zit zo'n puntje aan. Die kun je eten. Ja, dan moet je dat velletje eraf halen natuurlijk.
Maar dan kun je eten. Nou, ik geef jullie allemaal zo'n mooie kastanje mee. Alsjeblieft. Ja, en dan mogen jullie zo naar de kindernevendienst. Wil jij er ook een? Kijk eens op de grote, hè? Ja. Ja, wil jij er ook een? Zo eentje, ja, die kun je opeten. En jullie er een? Ja, kun je ook opeten? Deze ook? Ja. Nou, we gaan eerst nog een lied zingen. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Dan gaan we één keer met z'n allen zingen. Dan de vrouwen zingen. Dan de mannen en dan weer met z'n allen. De lector vanmorgen zal eerst lezen Nehemia 2, vers 11 tot en met 20. En daarna zingen we lied 513, God heeft het eerste woord. Ik geloof dat Harma er niet is. Ga ik even een Bijbel zoeken. We lezen, of is er een andere lector? Nee. Zou jij doen? Nou. Er stond Harma, dus. Oh ja, hier is die. Vers 11 tot 20. Oh, even wachten.
Zo kwam ik in Jeruzalem aan. Na 3 dagen trok ik met enkele mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven. En het enige dier dat ik bij me had, was het dier waarop ik reed. Die nacht ging ik door de dalpoort en langs de slangenbron naar de mestpoort om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde poorten te inspecteren. Ik ging door naar de bronpoort en naar de koningsvijver waar mijn rijdier niet verder kon. Daarom klom ik die nacht door het Kidrondal omhoog om de muur te inspecteren en door de dalpoort keerde ik terug. De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan en wat ik van plan was, want de Joden, of ze nu priesters waren, vooraanstaand burger, bestuurder of ambtenaar, had ik nog niets verteld. Maar nu zei ik tegen hen, u ziet in welke ellende wij verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het middelpunt van spot zijn. Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had en ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. Toen Sanballat uit Bet-Goron, Tobia, zijn Ammonitische dienaar en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. En we zingen nu uit lied 5:13. God heeft het eerste woord. De tweede lezing is uit Colossense 3, de versen 12 tot 17. En daarna zingen we uit lied 880, Het leven op aarde is vreugde en rijkdom. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen, als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem.
Luisteren naar meditatief orgelspel, inleiding op het lied 653, U kennen en uit uw leven, O Christus ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven. Vers 1, 4 en 7. Het moet gezegd worden. Iemand moet het uitspreken. Zeggen waar het op staat. Wat kan dat lastig zijn? Iemand moet het zeggen. paar jaar geleden had mijn dochter een relatie, een van mijn dochters. En maar na een paar maanden dacht ze, dit is hem niet. Maar hoe zeg je dat? En ze liep een paar dagen door het huis te ijsberen en diep te zuchten. En toen waagde ze de sprong en kwam het hoge woord eruit. Het moet gezegd worden. Soms in een klas, in een groep, in een familie. Iedereen die het ziet, dat het met die ene persoon niet goed gaat. Maar wie durft het aan te snijden? Wie durft er iets te vragen? En hoe zeg je het zo dat het overkomt? Het moet gezegd worden in een bedrijf. Het gaat niet goed. En iedereen weet wel waaraan aan het ligt. Maar wie wil nou de klokkenluider zijn? Het moet gezegd worden, iedereen ziet de olifant in de kamer. Maar niemand durft iets te zeggen. De film Small Things Like These gaat over kolenboer Bill. Die iedere week zijn kolen brengt bij een klooster. Een zogenaamd Magdalena klooster. En daar waren er heel veel van. En achteraf is gebleken dat van 1922 tot 1986... en in die kloosters heel veel jonge meisjes, vaak ongehuwde zwangere meisjes, opgevangen werden. Maar vooral uitgebuit werden. En Bill ziet dat. Omdat hij iedere week komt. Iedere keer is er wel weer wat. Maar Bill is een zwijgzame man. Heel introvert. Hij zegt geen woord te veel. Ook niet in zijn gezin. Niet dat hij ongelukkig is. Met zijn 5 dochters en zijn vrouw. Maar hij zegt alleen het hoognodige. Maar hoe lang kun je zwijgen? Hoe lang kun je je mond houden? In een wereld waar de dingen verzwegen worden. En waarin er weggekeken wordt. Op een dag komt hij weer. Het is hartje winter, 1980. En dan vindt hij in het kolenhok een meisje. En dan zie je de boosheid bij hem opkomen. En hij neemt hem mee naar de deur. En zijn hele houding straalt uit. Wat is dit? En dan moet hij meekomen. Dan moet er overste. En dan bij de open haard krijgt hij een high tea. En dan wordt hem even fijntjes duidelijk gemaakt. Jouw kinderen zitten bij ons op school. En jouw jongste dochter moeten we nog aannemen. Dan krijgt hij geld. Meer dan hij eigenlijk zou moeten krijgen. Hij wordt met een kluitje in het riet gestuurd. En hij gaat. Hij laat zich overbluffen. In die tijd had de kerk in Ierland nog alles voor het zeggen. En als de mensen in het dorp het horen dat hij dat gedaan heeft, dan zeggen ze allemaal tegen hem, stoppen. Hou je mond. Denk aan je bedrijf, denk aan je gezin. En ook zijn vrouw zegt, om verder te komen in het leven moet je soms wegkijken. En onze dochters zijn gelukkig heel anders dan die andere meisjes. Het Bijbelverhaal is uit Nehemia. Nehemia die van de koning naar Jeruzalem mag gaan om daar de stad op te bouwen. Maar dan moet je weten dat het volk, een groot deel van het volk, al 13 jaar eerder vertrokken was. En dat ze met enorme vreugde weer teruggingen. Ze gingen de vrijheid tegemoet. Ze gingen het beloofde land tegemoet. Ontzettend blij dat ze weer terug mochten. Maar toen kwamen ze daar. En toen ontdekten ze dat Jeruzalem en een heleboel andere plekken ingenomen waren door andere volken. Die waren in het vacuüm gesprongen wat gekomen was naar de uittocht. Naar de ballingschap. En ja, ze hebben een burgemeester. Ja, ze hebben ambtenaren. Alles is er. Maar ze hebben geen stad. Ze hebben geen muren. Een stad zonder muur en poort is ten dode opgeschreven. En dan komt Nehemia om de olifant in de kamer te benoemen. Maar ja, in het noorden heb je Sanballat, een krijgsheer. Met grote tentakels tot in Jeruzalem. En het oosten zijn vriendje Tobia, ook als een krijgsheer. Staat ook klaar. Met zijn legers. En in het zuiden Geshem, de Arabier. In het westen heb je alleen maar de zee. Dat is de status quo. En die krijgsheren laten je voortdurend weten. Zo blijft het. Denk erom. Verbeeld je niks. Jeruzalem mag nooit meer opgebouwd worden. Mag nooit meer zijn oude glorie krijgen. Daar zullen wij voor zorgen. Wat kan een situatie soms hopeloos zijn? Dat de moed je in de schoenen zinkt. Dat je geen raad meer weet. Soms zomaar ineens gebeurt er iets. En je staat machteloos. Het hoeft niet eens iets van jezelf te zijn, maar iemand die je lief is. Overkomt iets. En je weet je geen raad. En je kunt ook zo weinig doen soms. Je voelt je zo machteloos en klein. En misschien ook wel in deze wereld, met die wereldpolitiek waarin van alles gebeurt en je hart soms vasthoudt. En heel veel mensen zich machteloos voelen. Dat je klem zit. Waar moet het heen? Waar moet het heen? De film is een hele trage film. Je moet hem wel eens in de bioscoop kijken, als val je in slaap. Maar het laat heel mooi het proces zien van die Bill. Eerst kijkt hij weg en wil hij er niks van weten. Maar dan dringt het tot hem door en dan lijdt hij eronder, ligt hij er wakker van. En heel langzaam komt zijn boosheid naar boven en moet hij iets doen. En op het laatst staat hij op. Het is kerstavond. Hij heeft mooie laarsjes voor zijn vrouw gekocht die ze graag wilde hebben. Maar dan ineens denkt hij aan het klooster. En dan gaat hij kijken in de kolenhok. En dan vindt hij weer dat meisje. En dan is het genoeg. Dan is de maat vol. En dan neemt hij het meisje mee naar huis. Om haar een warme kerst te bezorgen. Is dat niet de boodschap van kerst? Barmhartigheid brengen aan mensen die het nodig hebben. En het hele boek en de film zijn een aanklacht tegen de kerk die mooie woorden spreken. Maar het vaak zo laten afweten in de praktijk. Het moet soms gezegd worden. Desnoods met woorden. Je hebt mensen nodig als Bill. Die opstaan, die hun hart laten spreken. Mensen als Nehemia. Die dingen durven te benoemen. Het moet gezegd worden. Wat moet er gezegd worden? Dat er altijd hoop is. En waarom is er altijd hoop? Omdat God er is. Omdat de dingen nooit helemaal vast liggen. Omdat Hij de schepper is van hemel en aarde. En de God van de hoop. En daarom moet het gezegd worden. Telkens weer opnieuw. Daarom hebben we zo'n Nehemia nodig. Om ons weer te laten horen. Geef het niet op. Geef de wanhoop niet het laatste woord. Geef niet toe. Maar blijf hopen. Ik denk dat die mensen daar in Jeruzalem het niet echt leuk vonden. Dat Nehemia de dingen bij hun naam noemde. Ik weet wel zeker dat ze allemaal dachten, ja, daar heb je die hoge pief, daaruit ver weg is dan. Hij kan het mooi allemaal zeggen. Maar hij weet niet wat het is om hier te wonen. Hij heeft makkelijk praten. Maar wat kan het soms goed zijn als iemand de waarheid tegen je zegt? Als iemand doordringt tot in je hart. En dat je ergens ook op proeft, hij heeft gelijk. En dat je eigen wanhoop en eigen ongeloof aan het licht komt. En dat er weer een nieuwe weg komt. Dat je gelooft in God, in die God van de hoop. En daarom weer op het spoor gezet wordt. Van die God. Want Nehemia voelt dat wel aan en hij steekt zijn hand op. Mag ik nog even iets zeggen? En dan vertelt hij zijn verhaal. En zeg, mijn broer kwam bij me langs. Aan het hof. En hij vertelde hoe de situatie hier was. En ik zal eerlijk zeggen, ik barstte in tranen uit. Ik dacht, het beloofde land, zo'n puinhoop. Dat kan toch niet? En ik wist me geen raad, ik voelde me machteloos. Maar toen moest ik de volgende morgen weer werken. En toen schoot me ineens te binnen. Zou ik misschien iets kunnen betekenen voor mijn eigen volk? En ik schrok er gelijk van. Want het is absoluut tegen het protocol om tegen de koning iets te zeggen van jezelf. Laat staan je emoties te tonen. Er kon een zware straf op liggen. Maar ik kon niet anders. En ik liep mijn emoties de vrije loop. En de koning zag het. En hij zei, wat is er aan de hand, Nehemia? En hij was me goed gezind. Hij luisterde naar mijn verhaal. En ik mocht zelfs verlof nemen en naar Jeruzalem gaan. En heel veel bouwmateriaal meenemen. En dan zegt Nehemia, mijn God die mij bescherming bood tegen de koning. Mijn God is ook jullie God. Mijn God is de God die je toch weer hoop geeft. Al moet je soms door een donkere tunnel. Dat je erop mag vertrouwen dat er licht is aan het eind van die tunnel. En dat je daarom niet opgeeft. En dat is mijn God. En dat is jullie God. En dan mag je op vertrouwen dat hij ook met jullie meegaat. En dat wij ze deze stad weer op zullen bouwen. In de film zie je af en toe flashbacks. De film wil ook laten zien hoe een volwassene voor het eerst naar het gewonde kind in zichzelf kijkt. Bill ziet zijn eigen jeugd voorbij komen. En dan blijkt dat zijn moeder ook zo'n meisje was. Ongehuwd, vader onbekend. Maar dat ze opgevangen was op een boerderij van een rijke boerin en haar zoon. En dat ze daar mocht dienen. En dat ze zelfs haar kind daar mocht laten opgroeien. En dat is Bill. Het komt zelfs zover dat die zoon en zijn moeder een relatie krijgen. Maar dan slaat het noodlot toe. Ze valt plotseling dood neer. En dan komt de vraag, wat moeten we met Bill? Maar dan mag Bill blijven. En groeit hij op daar als een zoon op de boerderij. Je hebt soms mensen nodig die het voor je opnemen. Je nog klein bent en machteloos, die voor je instaan. Die barmhartig zijn voor je. En je een toekomst geven. En dat was Bill nooit vergeten. En daarom kon hij die meisjes ook niet loslaten. En moest hij iets doen. Nehemia vertelt dat hij een inspectietocht gemaakt had door de stad, 's nachts, om te kijken hoe de muren en de poorten ervoor stonden. En er staat erbij dat hij dat op een rijdier doet. Het is zijn eigen verslag, en hij weet heus wel wat het was, maar hij wil het niet zeggen. Het was een ezel. Maar hij was bang dat het volk de messiaanse profetieën van de ezel zou kennen. He, dat de koning op een ezel Jeruzalem zal binnenrijden op een dag. En daarom verzweeg hij dat. Hij wilde absoluut niet de koning zijn. Maar sinds Palmpaarsen weten wij wie die koning is. Die op een ezel Jeruzalem binnenreed. Niet hoog te paard, maar laag op een ezel. Niet om zijn macht te tonen, maar om zijn barmhartigheid te tonen. Zijn vasthoudende liefde. En hij ging. Hij ging die donkere tunnel in. Van de dood. En hij gaf niet op. Maar hij ging door. Tot het einde. Totdat hij aan het licht kwam. Als de opgestane Heer. En die ook tegen jou en mij zegt, volg mij. Geef de wanhoop niet het laatste woord. Maar volg mij. Weet dat aan een donkere tunnel altijd weer het licht zal komen. Dat ik de opgestane Heer ben. En hou je ogen open. Misschien mag je iets zeggen. Iets doen. Kleine dingen. Small things like these. Kleine dingen als deze. Nee, je gooit niet het hele systeem overhoop. Nee, misschien moest ze na het weekend gewoon weer terug. Naar het klooster, dat meisje. Maar kleine dingen, dat je even iets kunt betekenen voor een ander. Dat je even weer hoop kunt wekken. Even weer de wanhoop kan verdrijven. Omdat die Heer ons voorgegaan is. Omdat die Heer vol barmhartigheid is. En omdat die Heer vasthoudende liefde heeft. Voor heel deze wereld. En daarom tegen jou en mij zegt. Geef niet op. Geef de wanhoop niet het laatste woord. Amen. 29 september hoopt mevrouw Vizé Scheer 78 te worden. 2 oktober Matteo Tramper 2. En op 4 oktober Mia Verkruijsen wil dan haar 10e verjaardag vieren. Alvast van harte gefeliciteerd. We gaan met elkaar bidden en danken. Doen voorbeden. Het is gelegenheid voor stil gebed. En we sluiten af met het gezamenlijk Onze Vader. Laten we bidden. Heer, we danken u dat uw waarheid ons vrij maakt. Dat uw waarheid aan het licht zal komen. Dat de dingen benoemd zullen worden. En rechtgezet zullen worden. We danken u voor al die mensen die de moed hebben. De moed hebben gehad om zich uit te spreken. Mensen die ondanks grote tegenstand de wereld veranderd hebben. Denk aan Martin Luther King en zoveel anderen. We danken u voor mensen die het in ons leven voor ons opgenomen hebben. Die ons gemaakt hebben tot wie we nu zijn. Die met barmhartigheid met ons omgegaan zijn. We denken aan al die mensen die met gevaar voor hun eigen leven of voor lange gevangenisstraffen hun mond toch niet konden houden. Omdat de waarheid gehoord moet worden. En we bidden u voor journalisten die steeds meer in verdrukking komen. Omdat de waarheid niet meer uitgesproken mag worden. En soms veel bedreigingen moeten incasseren. We bidden u voor medechristenen die vervolgd worden. Of met de dood bedreigd worden. Gewoon omdat ze u volgen. Wees hen nabij in hun angst en verdriet. We bidden u voor alle gevangenen die gevangen zitten. Omdat ze zich uitgesproken hebben, in verzet kwamen. En nu vaak zonder proces of eerlijk proces jarenlang gevangen zitten. Heer, u weet ook hoeveel stil verdriet er is. Het is soms ook zo moeilijk om je machteloos te voelen. Om moedeloos te zijn. Het is soms ook zo moeilijk, wanneer spreek je je uit en wanneer zwijg je? Er zijn soms van die relaties waarin we vooral moeten zwijgen. Op onze tenen moeten lopen. Om het goed te houden. Geef ons dan de kracht om het vol te houden. U weet ook wat we misschien wel voor iedereen verzwijgen. Maar het diep in ons hart leeft. We bidden u voor al die mensen waar niemand het voor opneemt. Die niemand hebben om hen te verdedigen. Die er alleen voor staan. Zoveel onrecht moeten incasseren. Zoveel aangedaan wordt. We dragen hen aan u op. Wilt u hen dragen en moed geven om door te gaan? We bidden u voor hen die ziek zijn onder ons. Geef hen moed en kracht. We bidden ook voor hen die verdriet hebben. Het kan het soms hard en moeilijk zijn om een geliefde te moeten missen. Wees ons dan nabij, Heer. In stilte komen we bij u. Wilt u luisteren naar wat we op ons hart hebben? Vader, uw Zoon heeft ons leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam wordt geheiligd. Het is nu gelegenheid uw gaven te geven en we luisteren naar Hoe groot zijt gij. En daarna komen de kinderen weer terug. Ons slotlied is lied 838. O grote God die liefde zijt en laat ons het zout der aarde zijn. bedank iedereen die deze dienst heeft mogelijk gemaakt. En we mogen van hier gaan met de zegen van God in de rug. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.